Vooraf heb ik u de volgende mededelingen te doen. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en aanstaande zondag voor de kerk. De middagdienst begint vandaag om 3:00. Dan hopen wij u ook voor te gaan. Aanstaande zondag zal, zo de Heere wil, om 9:30 leesdienst worden gehouden, terwijl 's middags om 3:00 u hoopt voor te gaan, dominee G. Blom te Meerkerk. De meisjesvereniging hoopt maandagavond om 7:15 weer te beginnen. Aanstaande dinsdagavond zal, zo de Heere wil, om 7:30 een ledenvergadering worden gehouden. En de kerkenraad stelt u voor om op deze ledenvergadering bij enkelvoudige kandidaatstelling een beroep uit te brengen op kandidaat L.W. van der Meij te Apeldoorn. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 68 het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn herders wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt in Psalm 68, daarvan het eerste vers. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen, als wij de woorden van Gods wet gehoord hebben, de bede van Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen Gods woord uit het boek Genesis, daarvan het 19e hoofdstuk, vers 1 tot en met 29. Ik noem u als schriftlezing Genesis 19, vers 1 tot en met 29. En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond, en Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hem zag, stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde. En hij zeide, zie nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht en vernacht en wast uw voeten en gij zult vroeg opstaan en gaan uw zweegs. En zij zeiden, nee, maar wij zullen op de straat vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden en in zijn huis kwamen. En hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koekjes en zij aten. Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk van het uiterste einde af. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng ze uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal ze nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Alleen doet deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. Toen zeiden zij, kom verder aan. Voort zeiden zij, deze ene is gekomen om als een vreemdeling hier te wonen. En zoude hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En ze drongen zeer op de man op Lot en ze traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En ze sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, van de kleinste tot aan de grootste, zodat ze moede werden om de deur te vinden. Toen zeiden die mannen tot Lot, wie hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon of uw zonen of uw dochteren? En alle die gij hebt in deze stad, breng ze uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat het geroep aangaande hen groot geworden is voor het aangezicht des Heren en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen die zijn dochteren nemen zouden en zeide, maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen bij Lot aan, zeggende, maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochteren die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochteren om de verschoning des Heren over hem. En ze brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als ze hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij, behoud u om uw levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen, neem toch, heren. Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt, die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten en zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden, is zij niet klein, opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast u, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En ik keerde deze steden om en die ganse vlakte en alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hen en zij werd een zoutpilaar. En Abraham maakte zich des morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte. En hij zag, en zie, daar ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren dier steden in welke Lot gewoond had. Het woord is, Heere, dat ik u vanmorgen bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 19, daarvan het 26e vers. En wij lezen Gods woord in Genesis 19, vers 26. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en ze werd een zoutpilaar. En wij willen vooraf de Heere bidden om zijn zo nodige zegen over deze dienst des woords. En wij willen daarbij in het bijzonder naast andere zieken gedenken. Onze bejaarde broeder vroeg in de wei, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En verder mogen wij de Heere oprecht danken voor de gunstige uitslag van het onderzoek bij mevrouw Van Kleef. De Heere heeft onze broeder en zuster Van Kleef daarin willen verblijden door zijn daden en willen tonen dat hij de hoorder van het gebed is. Wij stellen ons voor het aangezicht des Heeren. Heere, almachtige en heilige God, gij zijt het die uw deugden openbaart in al de werken uw handen. Dat geldt ook in het rijk der natuur, waar alles ervan getuigt dat gij draagt door het woord uw kracht en waar gij uw almacht en wijsheid openbaart in al datgene wat gij geschapen hebt en onderhoudt. De psalmist mag daar ook oog voor hebben wanneer hij het uitroept dat de hemelen Gods eer vertellen en dat het uitspansel zijner handen werk verkondigt. En op meerdere plaatsen in uw woord wordt uw grootheid bezongen die gij geopenbaard hebt in het werk uw handen, dat getuigt van u, de alleen wijze God. O Heere, laten wij daar ook geopende ogen voor mogen hebben telkens weer. Ook op zo'n schone najaarsmorgen, als wij vandaag uit uw hand mogen ontvangen, waar gij opnieuw het lieflijk zonlicht doet stralen en waar het mag blijken dat gij groot zijt in uw daden. Maar Heere, nu hebt gij u nog veel heerlijker en rijker willen openbaren in uw heilig en goddelijk woord. Want al mogen wij zingen van dat ruime hemel rond, dat uw grootheid verkondigt, daar mag in diezelfde psalm ook getuigd worden, des Heeren werd nogthans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En Heeren, nu mogen wij vanmorgen samenkomen rondom uw heilig woord, rondom de boodschap van uw wet en evangelie, rondom dat woord dat ons wijs wil maken tot zaligheid. O Heere, wat is dat geweldig groot. Wat een voorrecht is het dat gij ons in uw goedheid schenkt, dat wij mogen samenkomen en het mogen horen dat gij ons, zondige, afvallige mensen, achtervolgt met uw roepstem en dat gij ons nog voorhoudt wat tot onze eeuwige vrede dient. Heere, gij maakt reeds in dat opzicht onderscheid waar het van ons uit niet is, want wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en wij allen hebben ons waardig gemaakt dat gij u voor immer in een stilzwijgen zout hullen. Maar gij zijt zo nederbuigend goed. Gij komt tot ons en gij houdt ons voor die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Heren, nu bidden we van u dat gij ons allen, ouderen en jongeren, wil doen verstaan welk een voorrecht dat is, opdat het ons op de knieën zou mogen brengen en opdat ook wij persoonlijk die genade zouden leren zoeken en zouden mogen vinden in dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat altijd weer gepredikt mag worden, waarvan de verzoenende kracht altijd weer mag worden uitgestald in het midden der gemeente. Maar heren, u kent gij ons allen, zoals wij vanmorgen zijn opgekomen. En gij weet het, o heren, hoe het van nature in ons leven is. Wij hebben niet alleen eenmaal u verlaten in het paradijs, daar ligt de breuk. Maar voor zover het aan ons ligt, vernieuwen we die onzalige keus. Telkens weer ook. En zijn wij geneigd om ons tegen uw roepstemmen te verzetten. En om ons van u, de levende God, af te keren. En daarom is onze bede dat gij met de krachtige werking van uw geest in ons midden wilt zijn. Opdat harde harten verbroken mogen worden en zouden leren buigen voor u, de Allerhoogste Majesteit. Wilt gij geven dat degenen die verrijkt zijn in zichzelf en die naar eigen oordeel aan geen ding gebrek hebben, dat zij nog arm gemaakt mogen worden en hulpbehoevend, ja, dat zij leren uitzien naar u en naar uw genade. Want heren, we hebben dat alles zo nodig op reis naar de eeuwigheid. Dat we leren verstaan hoe leeg de wereld ons laat. Maar dat we er ook besef van krijgen. Dat wij door onze zonden en afdwalingen, door onze ongerechtigheden die wij vermenigvuldigen telkens weer, dat wij daardoor uw toorn ons waardig maken. Want we kunnen het honderden keren horen. Maar wanneer gij zelf door de kracht van uw geest het niet in onze harten doet indringen, dan leven we er overheen en aan voorbij. En daarom bidden wij u, Heere, wilt gij verbreken wat hard en openen wat gesloten is, opdat er plaats mogen komen voor de rijkdom van uw genade, voor dat wonder van uw zondaarsliefde in de Heer Jezus Christus. Maar wilt gij niet minder geven, o heren, dat de prediking ook mag zijn tot onderwijzing van al diegenen die gij getrokken hebt tot uit de duisternis, tot het licht van uw genade. Gij kent hen allen, o heren. Gij weet ook hoe het in de stand van het geloofsleven gesteld is. Daar kunnen tijden zijn van inzinking, van verachtering in de genade, tijden dat het tere leven zo ver weg is, en daarom bidden wij dat ge degene die afdwalen weer wilt terugbrengen en weer te meer wilt verbinden aan u met de koorden van uw goede tierenheid. Wij bidden u voor diegenen die uitzien naar uw heil, die u de Heere leerden verwachten en die buiten uw genade niet kunnen leven en die toch in de weg des geloofs zo ver niet kunnen komen als zij wel begeren. Gij kent hen, degene die verslagen zijn over hun zonde en schuld en die die zonde voor uw aangezicht leerden beweden en die hun toevlucht leren zoeken in dat alles reinigend bloed van de Heer Jezus Christus, en die toch niet kunnen doorbreken tot die zekerheid des geloofs. En heren, nu bidden we van u, zoudt gij met uw geest in ons midden willen zijn, opdat ook zij vervrijmoedigd mogen worden, ja, opdat zij ook hem zouden mogen aanschouwen in het geloof die zich gegeven heeft om verlorenen te redden, die gekomen is om afvalligen op te zoeken en te redden uit de verlorenheid waarin ze zichzelf gebracht hebben. Heren, wij bidden u, geef dat het oog des geloofs gericht mag zijn op hem die zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen op de kruisheuvel Golgotha, opdat zij de rijkdom der genade die ge in hem geopenbaard hebt zouden mogen zien en door genade ook zouden mogen omhelzen met de armen des geloofs. Heren, wees dan in ons midden en wilt gij banden verbreken en wilt gij geven dat heilbegerigen nog zo mogen worden uitgelokt, dat zij het zouden mogen uitroepen, mijn Heere en mijn God, gij hebt maar te spreken en het is er. En wat van ons uit een onmogelijkheid lijkt, dat is in uw handen toch te bewerken. Daar zijt gij de machtige, de gewillige en de genadige voor, o Heere. Wilt gij dan in ons midden zijn? En wilt gij geven dat dat woord mag indringen in de harten van velen? Ja, dat het zijn werking zou mogen doen. Ontdekkend, vermanend, maar ook vertroostend en bemoedigend. Zoals u weet dat we nodig hebben. Gij kent ons in onze vragen. Gij weet al wat wij mee kunnen dragen aan zorgen in onze harten. Heere, laat het ons geen verhindering zijn in het luisteren, maar geef dat wij het alles in uw handen kwijt mogen en dat we genadig door u gezegend worden. Wilt ge daartoe ook uw dienaar gedenken en wilt gij geven dat hij uw woord in getrouwheid mag bedienen. Hij weet zich ook zo diep afhankelijk van u, van de leiding van uw geest en daarom smeken wij u dat gij hem naar lichaam en ziel al het nodige wilt schenken, opdat hij door u gezegend ook in deze gemeente tot zegen gesteld mag zijn vandaag. Heere, wilt u gedenken aan diegenen die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Zij hebben uw zegen niet minder nodig dan wij die hier samen zijn. Wilt u met ons allen zijn, o God? En wilt gij uw woord indragen in onze harten. Wij bidden u voor alle zieken. Wij hoorden het dat er vele zieken zijn in het midden der gemeente. Gij kent hen, o Heere. Gij weet waar zij verkeren. Gij weet wat zij behoeven. Wilt gij hen naar ziel en lichaam schenken wat zij nodig hebben. En laten zij in moeilijke wegen nochtans zich aan u mogen vastklemmen en er diep van doordrongen mogen zijn, dat gij de mensenkinderen niet van harte plaagt en bedroeft, maar dat gij met alle dingen uw eigen en goddelijke bedoelingen hebt. Zo mogen we in het bijzonder ook gedenken aan broeder Vroeg in de Wei, een bejaarde broeder uit het midden der gemeente. Hij heeft er al meerdere malen gelegen. Maar gij hebt ook meerdere malen betoond dat gij hem wilde uitredden. En nu is onze bede, o Heere, dat gij hem ook ditmaal wilt gedenken ten goede. En dat gij het alles nog zo wilt maken dat wij ons verwonderen mogen over uw daden. Heere, wij smeken u, gedenk hem in uw gunst en zegen hem naar ziel en lichaam. En naar de rijkdom van uw barmhartigheden. Wij mogen u ook ootmoedig danken voor zegeningen die gij schenkt. Wij hebben het zo even gehoord dat er vragen, dat er zorgen waren. Wat betreft zuster van Kleef, maar hier, wat is het dan groot? Wanneer het als resultaat van een ingrijpend onderzoek gehoord mag worden, dat de zorgen weggenomen zijn en dat er een uitslag gunstig is. Heren, dat is een gave van u. Daarin openbaart gij uw goede tierenheid. En wij bidden u, laten deze broeder en zuster dat beiden ook met een verbroken en verwonderd hart mogen erkennen om met deze weldaad in u de grote weldoener te eindigen. Trouwe heren, zoudt gij in ontferming willen gedenken aan allen voor wie de levensweg moeilijk is. We dragen weduwe en weduwnaren aan u op en bidden u, schenk hen ondersteunende genade. Wilt gij gedenken aan uw kerk, waar gij die ook vergadert? Uw dienaren worden weer geroepen om het zaad van het evangelie uit te strooien. En heren, nu bidden wij van u, dat ze dat in getrouwheid mogen doen. Dat zij dat woord niet verminken of verdraaien. Dat ze het niet tekort doen of niet aanvullen. Maar laten zij het mogen doen, zoals gij dat van hen vraagt. En zoudt gij die arbeid die verricht wordt, nog willen kronen met uw zegen, nog willen gebruiken tot bekering van zondaren en zondaressen, tot de uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk en tot de verheerlijking van uw naam, die het zo waardig is om uit vele monden geprezen te worden. Ja, gij zijt de liefde van zo vele harten waardig, ja, van alle harten. O Heere, daarom bidden wij van u, dat ge dan uw koninkrijk wilt uitbreiden en het rijk van de Satan wilt beschamen. Bewaar en vermeerder uw kerk en verstoor alle aanslagen die door de duivel bedacht worden tegen u en uw heilig woord. En wilt gij uw koninkrijk zo nog over de lengte en breedte der aarde uitbreiden. Heere, gij kunt ons niet horen om iets dat van ons is. Dat moeten wij altijd belijden, ook vanmorgen. Dat onze schulden, ook onze nieuwe zonden, het tegen ons getuigen. En wanneer gij met ons zou doen naar onze onwaardigheid, gij zoudt ons moeten voorbijgaan met uw zegen. En gij zoudt ons moeten bezoeken met uw oordeel. Maar Heere, en nu zegt gij het zelf in uw woord, dat uw barmhartigheden en goede tierenheden vele zijn. Wil dan daaraan gedenken en wil ons reinigen in hem, wiens bloed van alle zonde reinigt en om wiens wil gij ons ook horen kunt en horen wilt, de Heere Jezus Christus, die gezeten is aan uw rechterhand. Hoorde der gebeden, zegen ons en hoor ons uit genade alleen. Amen. Wij willen met elkaar zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 119, daarvan het 60ste, 69ste en daarna het 15e vers. Wij willen straks zingen in aansluiting op de preek van Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heer, de legermachten. En wat er verder volgt in Psalm 80, vers 11, terwijl de tekst voor de prediking is, Genesis 19, vers 26. Geliefde gemeente, in het voorgaande hoofdstuk, Genesis 18, lezen wij van de voorbeden van Abraham voor de steden Sodom en Gomorra. En u weet dat de vader der gelovigen tot de Here bidt om de stad niet te verdelgen als er 50 rechtvaardigen zijn. En dan daalt hij steeds verder af. Dan bidt hij, Here, verdelg de stad niet, zelfs niet als er maar 10 rechtvaardigen zijn. Maar we weten het, zij ontbraken. En daarom moet de verwoesting van Sodom en Gomorra doorgang vinden. En daarvan hebben wij zo even gelezen in hoofdstuk 19. De Heere keerde deze steden om, die ganse vlakte, en al de inwoners deze steden, ook het gewas des lands. We hebben het zo even gelezen. En toch is die bede van Abraham uit hoofdstuk 18 verhoord, zij het op een andere wijze dan Abraham zelf wellicht gedacht had. Want wat was de kern van zijn voorbeden? Here, laat de rechtvaardige niet omkomen met de goddeloze. Nu, de Here laat de rechtvaardige Lot niet omkomen met het goddeloze Sodom. En voordat zijn oordeel over de stad losbreekt, leidt hij eerst 4 mensen uit de stad. Lot, diens vrouw en hun beide dochters. 4 mensen die kunnen jubelen, de Heere deed ons het gevaar ontkomen. Maar dan zou 1 met name te vroeg gejuicht hebben. En die ene, dat is de vrouw van Lot. Daar wordt ons een aangrijpend gebeuren van haar medegedeeld. Zij leek aan het oordeel ontkomen te zijn, maar in werkelijkheid is ze in het oordeel omgekomen. Wij gaan daar vanmorgen met elkaar over nadenken. En ik mag u het woord des Heren bedienen over de vrouw van Lot. En wij letten op haar uitgaan uit Sodom, haar omzien naar Sodom, haar omkomen met Sodom. De vrouw van Lot, haar uitgaan uit, haar omzien naar, haar omkomen met Sodom. Allereerst dus haar uitgaan uit Sodom. De Heer Jezus heeft in zijn onderwijs 2 vrouwen genoemd om aan te gedenken. En de ene is Maria van Bethanië, die de voeten des Heren gezalfd heeft met kostelijke nardus. Van deze vrouw zegt de heiland, al waar dit evangelie gepredikt zal worden, daar zal tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En daarnaast roept Christus in herinnering op de vrouw van Lot. Het is wel eens goed om die 2 tegenover elkaar te stellen. Die 2 vrouwen aan wie we moeten gedenken. Wat is er een enorme tegenstelling tussen die 2. De ene wordt gedreven door liefde tot Christus. Haar hart is zo vol van die liefde dat het er als het ware onderbreekt. Zoals zij die nardusfles gebroken heeft om de nardus over zijn lichaam uit te gieten. En bij die andere vrouw zien we de gehechtheid aan het aardse en aan het zondige. De ene is een toonbeeld van Gods zaligheid en de andere een toonbeeld van rampzaligheid. Als wij aan die ene vrouw denken, dan worden wij blij gestemd. Maar als wij denken aan de vrouw van Lot, dan worden wij droevig gestemd. Die vrouw met die albasten fles, die geeft alles en ze ontvangt op het laatst nog meer terug. En die vrouw van Lot, die wil alles behouden en ze houdt op het laatst niets over. Die ene vrouw wandelde achter de Heren en ze zag niemand dan de Heren. En de vrouw van Lot wandelde achter haar man, maar ze had de Heren heel niet in het oog. Die ene vrouw kende de stad van boven en de andere kende alleen het Sodom van beneden. Die vrouw van Lot, dat is een tragische figuur, zeggen wij dan. En dat zeggen we omdat we achter de feiten staan en omdat we weten hoe het met haar gegaan is. Maar als we dat laatste nu eens een ogenblik proberen te vergeten, dan moeten we zeggen dat ze op het eerste gezicht geen ongunstige indruk maakt. Zij leeft niet in diezelfde uitgieting van goddeloosheid als de duizenden van haar stadgenoten. Wanneer Lot de boodschap van de aanstaande verwoesting aan haar meedeelt, dan is ze niet onverschillig. Haar schoonzonen geloven er niets van, maar zij hecht waarde aan de waarschuwing, zodat ze met man en dochters wegtrekt in de richting van het stadje Zoar. En nauwelijks hebben ze de stad verlaten, of het vuur knettert van de hemel, en de hele vlakte met haar heerlijkheid, en met haar steden en velden, en met haar duizenden mensenlevens, gaat ten onder in de vuurdoop van zwavel en zilver. En in de plaats van de vruchtbare vlakte der Jordaan wordt het alles één vlammenzee van de geweldige toorn van God. Maar die vrouw van Lot is ontkomen. Ze heeft de handdruk van de engel gevoeld en deze heeft haar tot buiten het oordeel gesteld. Zij ging de weg des behouds en ze wandelde achter de rechtvaardige Lot aan. En ze heeft het stadje Zoar voor zich. En als ze zich nu maar houdt aan dat bevel van de engel om niet stil te staan en niet om te zien, dan zal ze weldra behouden op het gebergte aankomen. Maar wij weten het, en straks horen we er meer van, dat zij omgekomen is in weerwil van al Gods bemoeienissen. We zouden kunnen zeggen, ze heeft als het ware gestaan bij de poort van de hemel, met de Bijbel in de hand en in het gezelschap der vromen. En nu gaan wij ook verstaan waarom de Heer Jezus zo nadrukkelijk gesproken heeft, gedenk aan de vrouw van Lot. Zij is een van die kinderen des koninkrijks die buiten geworpen worden. Ook van haar geldt het dat zij een wit gepleisterd graf is, van buiten schoon, van binnen vol doodsbeenderen. Wij trekken de lijnen maar door, gemeente. En het hoeft, dacht ik, niet veel betoog om naar voren te brengen dat de wereld waarin wij staan veel trekken van overeenkomst vertoont met de steden Sodom en Gomorra. En dan hoeven wij niet eens alleen te denken aan de grote plaats die gegeven wordt aan tegennatuurlijke zonden, al is er ook in dit opzicht duidelijke overeenkomst, maar er is nog veel meer. Het egoïsme dat er de boventoon vierde, zatheid van brood, zegt de profeet ergens, en hoogmoed, dat waren de trekken die daar beheersend waren. De levenstoon was oppervlakkig. En voor de levende God was er geen plaats. Daar was een uitschieting van goddeloosheid. Geliefden, dat is in onze dagen ook zo. En wij werken dat nu vanmorgen niet verder uit. Maar nu zijn er gelukkig mensen, ouderen en ook jongens en meisjes die net als die vrouw van Lot uit Sodom gaan. En daar bedoel ik het dit mee. Ze doen niet mee aan die uitschieting van goddeloosheden en verdorvenheden van deze tijd. Ouderen en jongeren die daar beslist nee tegen zeggen. Zoals die vrouw van Lot de handdruk van de engel gevoeld heeft, zo hebben wij de handdruk van het woord van God in ons leven gevoeld. Dat woord, dat heeft ons in bepaalde opzichten toegesproken. Dat heeft ons tot op zekere hoogte geraakt. Dat heeft ons indrukken gegeven van het oordeel van God. Als dat oordeel zich eens over deze wereld of over ons vaderland zal ontladen. Maar ook als dat oordeel eens eenmaal voltrokken zal worden over ons leven. Dat zijn indrukken. En laten wij nu geen kwaad woord zeggen van indrukken. Want die hebben wij alle nodig in ons leven. Daar zijn zoveel mensen die voortleven zonder indrukken van God en eeuwigheid. Zo zijn er mensen die hebben die indrukken gevoeld in hun leven als een handdruk van een engel. Of men heeft er een glimp van opgevangen. Hoe heerlijk het wel is wanneer we de Heere mogen dienen. Ja, misschien zoeken wij wel het gezelschap van Gods oprechte kinderen. En dat zijn op zichzelf natuurlijk geen verkeerde, maar goede dingen. Maar ze zijn als zodanig nog niet een garantie dat ook wij op de weg des behouds zijn. Ze zijn nog niet voldoende tot zaligheid. Daar is inderdaad de mogelijkheid dat wij onder de bekoring van Gods woord komen, zonder dat wij ons bekeren tot de God van het woord. En niet iedere aandoening van het gemoed is tot zaligheid. Als wij in het gezelschap van de spotters ontbreken, dan is dat nog niet een bewijs dat wij tot Gods levende kinderen behoren. Onze belijdenis, en ik houd me maar graag aan de belijdenis en aan de taal der belijdenis, die zegt het zo, dat wij in de kerk kunnen zijn zonder van de kerk te zijn. Dat is nu zo, dat was ten diepste toen ook zo. Al zien we bij die vrouw van Lot trekken die ons sympathiek aandoen. Zij was in de grond van de zaak onvernieuwd van hart, zoals wij gaan ontdekken. En zo is er ook veel dat op Gods werk kan lijken en dat het toch niet is. En daarom is er inderdaad reden voor het gebed. Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En zo komen wij tot onze tweede gedachte. We hoorden van haar uitgaan uit Sodom. Maar wij letten nu ook op haar omzien naar Sodom. Wat was nu eigenlijk het verkeerde bij die huisvrouw van Lot? Was dat misschien dat ze uit Sodom uitging? Oh nee. Want ook wij allen moeten uitgaan, zullen wij eenmaal ingaan. Wij moeten uit deze wereld uitgaan, dat wil zeggen, uit die wereld in haar zondige levenswijze. Wij moeten uitgaan uit onze zelfhandhaving, zullen wij eenmaal mogen ingaan in de eeuwige heerlijkheid van God. Het was goed. Het was zelfs noodzakelijk dat die vrouw van Lot uitging. Ook wij zullen moeten uitgaan uit de stad verderf. Zullen wij eenmaal mogen binnenkomen in die stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwheer en kunstenaar is. Nee, niet haar uitgaan als zodanig was verkeerd, maar wel de gestalte waarin ze uitging. En dat is een ernstige waarschuwing voor alle geslachten na haar, ook voor ons. De gesteldheid van haar hart, dat is het verkeerde punt waar het op vastloopt. Gods woord zegt het zo sober en zo diep ernstig. Ze zag om en ze werd een zoutpilaar. Is dat nu wel billijk? Dat is een gedachte die makkelijk bij ons kan opkomen. Is dat nu zo erg? Even omkijken. Moet op zoiets nu zo'n zware straf volgen? Dat is een bekend woord ook in onze tijd. Is dat nu zo erg? Hebben we het nooit gezegd? Hebben we niet dikwijls gedacht, ouderen? Zeggen wij het nooit, jongelui? Is dat nu zo erg? Mag dat ook al niet meer? Eén keer een leugen om bestwil. Eén keer eens goed je ogen openzetten wat er in deze wereld te koop is. Eén keer hierheen. Eén keer daarheen. Niemand die er misschien van af weet. Vult u zelf maar in. Als de Heere met ons nu eens zo streng handelde als met die vrouw van Lot, zouden er dan vanmorgen in de kerk wel mensen zijn. En aan ons wordt toch die rijke genade des Heere gepredikt, wat wij in ons leven ook hebben misdreven. Ja, dat laatste is gelukkig waar, gemeente. Maar dat geeft ons geen enkele reden om de ernst van de zonde te verkleinen of om op het oordeel van God daarover af te dingen. Die vraag, is dat nu ook al zo erg, waarmee we toch een leven tegen de Heere in willen camoufleren, die vraag is van een duivelse oorsprong, weet u dat wel? Met deze vraag heeft de Satan al heel wat mensen meegetroond naar de verlorenheid. Hoe is het in het paradijs begonnen? Wat betekent het, zei de duivel, om één enkele vrucht te proeven van die boom der kennis des goeds en des kwaads? Maar de Heere neemt het nou. En door het eten van die ene vrucht heeft de mensheid zich geworpen uit het licht in de duisternis en uit het leven in de dood. Wat geeft het, vraagt iemand, dat die zonen van Aaron een klein stukje vuur leggen op het altaar? Maar de Heere neemt het nauw en beide vallen dood neer. Wat geeft het dat Uzia zijn hand uitsteekt naar de ark? Maar de Heere neemt het nauw en Uzia valt neer, getroffen door het oordeel van God. En zo zouden we door kunnen gaan. Is dat nu ook al zo erg? Dat die vrouw van Lot even omzag. Maar de Heere neemt het nauw. En deze vrouw werd een zoutpilaar. En van deze vrouw gaat de sprake uit dat wij met een rechtvaardig God te maken hebben, die het nauw neemt met alles wat hij gesproken heeft. Zou hij spreken en niet doen? Zou hij het zeggen en niet bestendig maken? Dat geldt van Gods belofte. Dat geldt ook van zijn bedreigingen. Ze zag om. Dus niet eens ze keerde terug. En zelfs niet ze bleef staan. Alleen maar ze keek om. Even omzien en dan weer hard achter Lot aankomen. Maar dat omkijken, dat houdt heel wat in, gemeente. Dat tekent ons deze vrouw ten voeten uit. Het omzien, dat was maar niet een soort nieuwsgierigheid, zo in de trant van toch eens kijken wat er nu van die steden gaat worden. Maar weet u wat erin ligt? Daar ligt allereerst in een hunkering naar Sodom. En dat is hier het kardinale punt. Deze vrouw is innerlijk niet los van Sodom. al deed ze niet mee aan die uitschietingen der goddeloosheid in die stad. Ze heeft het er altijd goed kunnen vinden. Er is nooit in haar hart de ware keus gekomen om voor de Heere te leven. Het leven in Sodom met de ongerechtigheid erbij, dat was voor haar aantrekkelijker dan het leven met de Heere en de gerechtigheid erbij. O, natuurlijk, deze vrouw wilde ook behouden worden. Wie zou er niet op behoudenis uit zijn en van het oordeel willen loskomen? Maar de weg van de waarachtige bekering, dat smaakte haar in geen enkel opzicht. Dat had haar ook voordien al niet gesmaakt. En kijk, gemeente, dat is nu het grote verschil tussen haar en haar man. Want Lot kende de smart over de zonde van Sodom. Lot had zijn rechtvaardige ziel in deze stad gekweld. En al was hij daardoor eigen schuld terechtgekomen, dat is inderdaad waar. En dat is niet in het voordeel van Lot, maar in zijn nadeel. Maar toch was hij nooit innerlijk één geworden met Sodom. En zo is het nog, geliefde. Iemand die door Gods geest zalig maken bearbeid wordt, die leert de smart kennen over de zonde. En dat is allereerst de zonde in zijn eigen leven, maar dan ook de zonde in zijn omgeving. De zonde in het gezin en op het werk of waar dan ook. En wie de Heere vreest, kent de tijden dat hij het met de psalmist uitroept. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Iets van deze gezindheid leefde er ook bij Lot, maar niet bij zijn vrouw. Die had geen verdriet over de zonde, alleen maar verdriet over wat ze moest achterlaten. Die was in Sodom echt thuis. En het deerde haar uiteindelijk niet dat de vreze Gods er gemist werd. Haar omzien naar Sodom, dat betekende dat ze met alle vezelen van haar ziel nog aan deze stad vastzat. En dat is het eerste. En verder meen ik er ook in te moeten bespeuren een twijfelen aan Gods gericht. O, zeker, ze is begonnen met acht te geven op die roepstem van God. En ze is Sodom uitgetrokken. Maar nu toch eens even kijken of het nu echt wel zo vaart loopt met dat oordeel over deze stad. Dat is het tweede. En het bevel van de Heere om niet om te zien, dat was door haar wel gehoord, maar niet gehoorzaamd. Ze was buiten Sodom. En wat zou haar nu nog kunnen treffen, al keek ze dan nog even om. Ze beschouwde die overtreding van Gods gebod als een kleinigheid, dat is het derde. En dat is evenals het voorgaande een teken van gemis aan ware godsvrezen. Geliefde, het kan er inderdaad in een mensenleven op lijken. En dat het toch geen geesteswerk is. Zouden we nu van tevoren zoveel verschil ontdekt hebben tussen Lot en zijn vrouw? Ze zijn samen de stad uitgetrokken. En zijn er geen mensen die hun plaats in de kerk innemen en die ook verder het gezelschap zoeken van Gods kinderen en die met dit alles toch uiteindelijk meelopers zijn. Mensen die misschien gebroken hebben met bepaalde verkeerde gewoontes, en dat is op zichzelf natuurlijk prijzenswaardig, maar die nog geen nieuw hart ontvangen hebben, en dat is ernstig. Ja, geliefde, dan kan het wel gebeuren dat er mensen bij zijn die een klaarder inzicht hebben in Gods woord dan sommige eenvoudige Godvrezende. En toch, het gaat buiten het verbroken hart om. De smart over de zonde ontbreekt. Een ogenblik onder de indruk van Gods bedreigingen en toch geen volstrekte ernst daarmee. En op de momenten dat die indrukken er zijn, gaat het alleen nog om behoudenis en niet om een nieuw leven voor de Heere en met de Heere. Er zijn inderdaad mensen, heel wat mensen, die wel zalig willen worden, maar niet heilig. Die het wel om behoudenis begonnen is, maar niet om een nieuw leven waarin God tot zijn eer komt. Daar is veel godsdienst zonder Gods vrezen. En daarom dat we dan ons beeld toch niet zouden vinden in die vrouw van Lot. Dan lag het bij haar man werkelijk anders. Die leerde zich haasten om zijn levenswil. Die leerde zich haasten naar Zoar. En daarin ontvluchtte hij niet alleen het oordeel van God, maar ook de ongerechtigheid van Sodom. Het was voor deze man nu een innerlijke vreugde dat hij niet langer in dat zondige stadje, in die verkeerde dampkring kon ademen. Daar kon hij het niet uithouden. En geliefde, dat zijn nu de trekken van het geestelijk leven. Dan komt er een zich haasten om de toekomende toorn te ontvlieden. O, wie dat mag betrachten, die kan nog wel eens vrezen dat hij zal omkomen met de haven in het zicht. Als die arglistigheid en die boosheid van het hart ontdekt wordt, dan snijdt de vrees van omkomen door de ziel. Maar dat is een vrees die ons dan ook uitdrijft tot hem die meer is dan Zoar, namelijk de Heer Jezus Christus. Bij hem is de verlossing van het oordeel te vinden. En zo, mens, en ik hoop dat u zo'n mens bent, die gaat ook uit naar de betrachting van heiligheid. Naar een leven dat de Heere behagen kan. Waarom? Omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. En omdat hij ziet hoezeer de Heere het waardig is om gevreesd en gediend te worden. Die vrouw van Lot die zag al. En dat heeft het nu juist gedaan. Want het oog, dat is de spiegel van de ziel. Ook die diepe donkerheid uit de ziel, die spiegelt zich als het ware uit in het oog. En zo is het oog voor velen een valstrik geworden. De apostel Johannes spreekt met nadruk over drie zondige sferen waarin de mens zo makkelijk ademt, maar ook zo spoedig omkomt als hij schrijft. De begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Dus ook de begeerlijkheid der ogen. En die begeerte, die is er voordat wij het vermoeden. Hier is ook het begin van de zonde, gemeente. Want lezen we het niet in de geschiedenis van de zondeval, dat de mens zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Wat via de ogen de ziel binnenkomt, dat kan zelfs helden doen bezwijken in de strijd. En zie, nu heeft dat zien der begeerlijkheid het hart van deze vrouw verstrikt. Ze was niet dood aan de zonde. En daarom had zij ook geen geestelijk verstand ervan om de zonde in het leven te doden. En geliefde, laten wij dat goed verstaan. Laten we het maar eens goed onthouden, ouderen en ook jongens en meisjes. Als wij het in ons leven niet leren om de zonde te doden, dan zal de zonde op het laatst ons doden. Die vrouw van Lot die zag om. Maar de schrift zegt dat wij moeten vooruitzien en dat wij moeten opzien. Dat wij moeten vooruitzien, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Ja, dat wij ook moeten leren opzien om te zoeken de dingen die boven zijn. En wij hopen vanmiddag ook van iemand te horen die door genade omhoog mocht zien en vooruit mocht zien. En om dat in ons leven te leren, hebben wij de ogenzalf van de Heilige Geest nodig. Want anders zijn we nog ziende blind. Maar de Heere, die zorgt ervoor dat mensen ziende worden, zodat ze hem in het oog leren vatten. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Ja, dan leren we ook naar binnen zien. Om het met een Asaf te getuigen. Heren, ik ben een groot beest bij u. Gods geest heiligt de ogen. En de Heere wijdt ook onze ogen tot de dienst des Heeren, zodat we hem leren verheerlijken in wat we zien. Niet omzien. Dat is het parool voor al Gods kinderen. Ja, maar hoe zit dat dan? Kan dan de wereld met haar begeerlijkheid ook geen machtige invloed uitoefenen op Gods kinderen? Kunnen zij dan niet onder de bekoring daarvan komen? Hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, zeker, geliefde, dat kan wel. En zij moeten het dikwijls met smart ook getuigen. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dit aardse en van dit zondige hield. En het is erg genoeg dat ook het kind des Heren verstrikt kan worden en kan omzien. Maar het is ook waar, gemeente, dat hij daarover bitter kan wenen in de stilte voor God. Daar waar geen mensenoog hem bespiedt, daar leert hij die schuld voor de Heere bewenen en beleiden. Maar daar in die eenzaamheid, in die ontmoeting met de Heere, daar worden Gods kinderen ook weer gewapend en bekwaamd voor de strijd, voor de goede strijd. De strijd tegen de zonde. De strijd tegen die oude mens met zijn werkingen. Het grootste gevaar voor die vrouw van Lot, dat zat niet achter haar, maar dat zat in haar. Zo dan, dat is niet achter, maar dat is in ons. En dat was aan deze vrouw helemaal ontgaan. Alleen een uitwendige gehoorzaamheid dreef haar. En geliefde, die houdt het niet uit in de strijd. Ze zocht wel behoud. Maar de oprechte vrezen des Heren, de teerheid van een levende ziel ontbrak. Haar ogen was meer naar beneden dan naar boven, meer naar achter dan naar binnen gericht. Laten we het niet vergeten, geliefde. Die ogen van ons, die staan in direct contact met ons innerlijk leven. Ons hart kijkt door onze ogen heen. En wie op zijn ogen past, past op zijn hart. Wanneer het hart vol is van ongerechtigheid, dan is het oog vol begeerlijkheid, maar nou ook omgekeerd. Naarmate dat hart nu gereinigd en geheiligd wordt door de geest des Heren, zullen onze ogen niet omzien, maar zullen ze recht vooruitzien om de Heren te mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Hart en oog horen bij elkaar, daarom staat er ook. Wij moeten om destijds wil verder, daarom staat er ook zalig de rijden van hart. Want zij zullen God zien en dat doet dan zo bidden, o Heere, o bron van het hoogste goed. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. We hoorden van het uitgaan van deze vrouw uit Sodom. We hoorden van haar omzien naar Sodom en wat dat te betekenen heeft. Wij horen in de derde plaats van haar omkomen met Sodom. Omgekomen met Sodom. Dat is het droeve einde van een vrouw die eenmaal Sodom verliet, maar die onderweg zou omkomen. Vier mensen trekken weg uit Sodom. Het zijn Lot, zijn vrouw en zijn twee dochters. En ze gaan de weg naar Zoar. Zwavel en vuur regenen over Sodom en Gomorra. En achter hen bloeien de vlammen. En gaat de rook op als een geweldig blijk van Gods toorn. Dit is het uur van Gods wraak. Wanneer de inwoners van deze steden onder die gloeiende regen van zwavel worden bedolven. Maar Lot en de zijnen, zij mogen ontkomen. Ze zijn gered uit het oordeel. Ja, op één na. Moeder wordt gemist. Waar is ze dan? Ze is omgekomen met de inwoners van Sodom. Terwijl ze dat oordeel ontvluchtte. Van haar geldt het bijna behouden. En toch nog verloren. Hier ligt onderwijs voor de kerk van alle eeuwen. In de Heer Jezus Christus is er behoudenis voor het ganse gezin. Vader, moeder en kinderen, wij worden alle geroepen. We worden alle gewaarschuwd. We worden alle vermaand. Dat we ons zullen haasten om onze levenswil. En zoals die engel de vrouw van Lot bij de hand greep. Zo grijpt Gods woord ons als een andere bode bij de hand. Om toch het toekomend verderf te ontvluchten. Immers, die verdelging van Sodom. Dat is een heenwijzing naar de wederkomst van Christus ten oordeel. Wanneer u Lucas 17 opslaat, dan ziet u dat de heiland zijn waarschuwend woord, een gedenk aan de vrouw van Lot, geplaatst heeft midden in de prediking van zijn wederkomst. We lezen er desgelijks ook gelijk het geschieden in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten. Zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze alle. Evenzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen zal geopenbaard worden. Die ondergang van Sodom is dus een uitgestoken vinger naar de dag van Christus' toekomst, waarop de hemelen door vuur ontstoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. En dan valt het oordeel dat voor eeuwig beslissend zal zijn. Het teken van de Zoon des Mensen zal alle doen beven. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. En Maranatha, Jezus komt. Ik weet het, daar wordt gespot met de bezuinstoten die zijn komst aankondigen. En toch zien we steeds duidelijker de tekenen der tijden. De verschillende oorlogszaden die er zijn. En die zo makkelijk een wereldoorlog kunnen ontketenen. Die elke voorgaande overtreft in ernst. Wat is er een geest van revolutie en van afval. Die de volken en de mensen in zijn greep krijgt meer en meer. Wat wordt het goede kwaad en het kwade goed genoemd in onze dagen? Ja, geliefde, wanneer we niet blind zijn in de wereld waarin wij staan, dan weten wij het. Dat de weg gebaand wordt voor de antichrist die in de tempel van God zal zitten en die zich als een god zal laten vereren. En het is verschrikkelijk genoeg dat velen ermee spotten. Maar geliefde, wij weten dat het waar is. Jezus Christus zal wederkomen. Deze wereld zal niet voortgaan zoals het nu is. Er is een kerk. Daar zijn kinderen Gods die het op deze wereld mogen beleiden. Ik geloof in Jezus Christus die zal wederkomen om te oordelen de levende en de dood. En dan, geliefde, dan zullen van velen de aangezichten verbleken. Dan zal van de meest brutale mens het hart bezwijken. Maar dan zullen ook in grote schoonheid opengaan de poorten van die hemelstad, die meer is dan zo arm. En zullen er dan ook van ons velen buiten blijven? Gedenk aan de vrouw van Lot. Haar voet was uit Sodom. Haar hart was in Sodom. En hoe is het nu globaal genomen onder diegenen die zich christenen noemen in onze tijd? In vele gevallen is het een eten van de kruimpjes die er vallen. Nee, niet van de tafel des Heren, maar van de tafel der wereld. En steeds meer wordt het zelfs een eten van de hele broden van de tafel der wereld. Men wil de grenslijn tussen kerk en wereld niet alleen verschuiven meer en meer, maar men wil zelfs de rechtmatigheid dat er zo'n grenslijn is betwisten. En al zal dat laatste onder ons wellicht niet voorkomen, toch wordt het ook ons opgeroepen, toegeroepen, gedenk aan de vrouw van Lot. Gedenk eraan hoe opeens die zoutdampen, die zwaveldampen die over Sodom opgingen, om haar heen waren. En hoe zij een zuil geworden is, omgekomen. Ja, geliefde, er zijn nog altijd mensen van wie geldt dat zij zich niet van harte bekeren. Voor het uitwendige lopen ze wel in de pas, maar al hebben ze misschien de naam dat ze leven, ze zijn in werkelijkheid dood. Daar zijn inderdaad mensen die Gods verborgen omgang wel bezingen, maar niet beleven. Zij zullen openbaar komen misschien op aarde en anders zeker in de dag der dagen. Schijn zonder wezen zal geen stand houden. En het is maar al te waar dat velen zullen menen in te gaan en niet zullen kunnen. En daarom onderzoek u zelf eens hoe u tegenover de Here staat. Nee, onderzoek u dan niet bij uw eigen licht. Dan valt het altijd wel mee. Onderzoek u niet bij uw eigen licht. Dan kan het ook zijn dat u maar aan het onderzoeken blijft. En dat u nooit tot een antwoord komt. Maar onderzoek u, toets u bij het licht van woord en geest. Die vrouw van Lot, die innerlijk één was met Sodom. Die heeft ook het lot van Sodom ontvangen als een rechtvaardige vergelding des loons. Maar Lot, haar man, die ontving verlossing van de ongerechtigheid. Die verkreeg behoudenis uit het oordeel. En dan niet omdat Lot zo'n beste was, maar uit de vrije, onverdiende goedheid des Heren. Door dat wonder van goddelijke ontferming. Indien dan de rechtvaardige als Lot nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar als de vrouw van Lot verschijnen? Laten wij ons onderzoeken, geliefde. Bijna behouden, dat is toch nog verloren. En laat het onze bede zijn of worden, Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Waar de Heere in ons leven komt. Nee, ik zeg niet dat dat altijd even schokmatig gaat. Er is inderdaad een plotselinge en schokmatige bekeer. Er is ook een geleidelijke trekking, maar dan met die verstanden, dat die niet minder diep gaat. En dat het niet een automatische zaak is in het leven. Laten wij ons erop onderzoeken. Want waar de Heere in ons leven werkt, daar wordt Hij voor ons het allerhoogst en eeuwig goed. Daar wordt de ongerechtigheid om ons, maar vooral in ons, de grootste last. Dan wordt daar de ernstige worsteling geboren om aan het rechtvaardig oordeel Gods te ontkomen en om in Gods gunst te mogen leven. Dan leren wij ons haasten naar Hem die meer is dan zowaar, de Heere Jezus Christus. Dan gaat het ons om Hem, ook al is het trap en mate, in het toevlucht nemen en in het kennen van Hem, dat is een andere zaak. Dan is er een zoeken. Ook van een oprechte wandel voor de Heere. En weet u wat zo nu typerend is, geliefde? Als de Heere ons nu te sterk geworden is, dan gaan wij, en ik blijf in de taal van deze geschiedenis, dan gaan wij niet jubelen dat wij uit Sodom zijn, dat was die vrouw van Lot ook, maar dan leren we juist klagen dat we nog met zoveel draden en vezels aan Sodom gebonden zijn. En dat we zo moeilijk van los kunnen komen. En toch komt daar door Gods genade in ons leven een breken met de zonde. En met alles wat de Heere mishaagt. Lot die kon er ook niet af. Maar de Heere die werd hem ook in dit opzicht te sterk. En die nu die goede strijd leren strijden. Leren bidden en leren waken. Zij zullen ervaren. Dat het morgenlicht der eeuwigheid glanst, waar de wereld eenmaal als Sodom en Gomorra zal vergaan. Dan zal het eeuwig licht zijn. Ik wijs u eens even op vers 23 en 24 uit dit hoofdstuk. Vergelijkt u ze eens even met elkaar. In vers 23 staat, en de zon ging op over de aarde als Lot Zoar inkwam. En dan direct daarna in vers 24... Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen van de Heere uit de hemel.
Dat is licht en duisternis. Vrijspraak en oordeel. Behoudenis en verdoemenis. Zo wordt midden in het oordeel het licht voor de rechtvaardige gezaaid. En vrolijkheid voor de oprechte van hart. Dat we dan toch in deze wereld, bij al het boeiende dat ze heeft, en bij al het goede dat de Heere ons schenkt, en dat we dankbaar mogen genieten, maar die toch ook en vooral zo boordevol verleiding is, dat we in deze wereld, zeg ik dan toch, zouden waken. Dat we zouden leren vluchten tot dat kruis van de Heer Jezus Christus. Ja, dat wij het zouden leren om te sterven aan de zonde in de gemeenschap van zijn dood. Dat wij het zouden leren om te sterven aan de wereld, aan eigen vlees en bloed, aan de begeerlijkheid der ogen, aan de grootsheid des levens. En dan, geliefde, wanneer wij daar iets van mogen kennen, dan zal ook in deze weg, dan zal de heerlijkheid van de eeuwige behoudenis ons meer en meer voor de aandacht komen. Al meer over ons licht. Dan kan ons levenspad moeilijk zijn. Misschien zijn er ook wel zulke die met ons meeluisteren. Maar dan gaat over dat moeilijke levenspad van ons de zon op. Wie deze dingen doen, betonen duidelijk dat zij een beter vaderland zoeken. En voor hen, en ik hoop dat ik mag zeggen door genade ook voor u, heeft de Heere een stad bereid, veel schoner dan Zoar ooit voor Lot kon zijn. En dat licht, gemeente, in de poorten der eeuwigheid, dat zal niet doven. Dat nieuwe Jeruzalem, dat daalt van God neer uit de hemel. En daar zal die ontelbare schare zijn. Voor de troon en voor het Lam. Met de lange witte klederen. En met de palmtakken der overwinning in hun handen. Dan zal het Lam hun leidsman zijn. En hen leiden tot levende fonteinen der water. Ja, dan zal God alle tranen, ook de tranen van de smart over de zonde, ook de tranen van de rouw, van het gemis, van hun ogen afwissen. En daarom, geliefde, laten wij niet omzien, maar laten wij vooruitzien, laten wij opzien. Ja, laten wij niemand zien dan Jezus alleen. Heere, maak dat waar, eenmaal en bij vernieuwing, ook voor ons. Amen.
Thank you.
Wij willen de Heere danken en bidden. Goede tieren, Heere, gij hebt ons samengebracht rondom uw eeuwig blijvend woord en getuigenis, dat vanmorgen in zulke waarschuwende zin tot ons kwam. Wij bidden van u, o Heere, geef dat we dat woord mogen bewaren in onze gedachten en wilt u het vruchtbaar stellen voor ons leven. Geef, o Heere, dat wij door dit woord opgeschrikt mogen worden wanneer dat voor ons nodig is, maar dat wij er ook voor het eerst en steeds meer aan u door mogen worden verbonden. Heere, wij bidden u, wilt u bij ons blijven en wilt u geven dat we altijd in ons leven, maar in het bijzonder ook op de dag die naar uw naam genoemd en voor uw dienst bestemd is, bezig mogen zijn met de dingen der eeuwigheid. Ja, Heere, dat ons zoeken op u gericht zou mogen zijn. En dat wij ook in getrouwheid, en mogen het ook zijn met een heilbegeerig hart, vanmiddag mogen samenkomen, wanneer wij weer bepaald worden bij het levenseinde van de mens. Maar dan niet van iemand die omzag, omdat het hart aan de wereld vastzat en aan de dingen der zonde. Maar die mocht opzien en die mocht zien op u en op de levende zaligmaker aan de rechterhand des vaders. O Heere, wij bidden van u, geef ons dan al wat wij nodig hebben. Vergeef het zondige dat ons aankleefde en blijf ons nabij en goed om Jezus wil. Amen. Wij willen ten slotte zingen van Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt. En wat er dan verder volgt in Psalm 73, vers 14, waar wij ook vrijspraak en oordeel horen doorklinken. Wij zingen dat als onze slotzang. Ontvang met biddende harten Gods zegen en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.